benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De oorlog in Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. Een jaar waarin veel op het spel staat voor Oekraïne. Want kan het Westen de afbrokkelende steun tegengaan? En waartoe is Poetin nog in staat? Dat besprak ik vorige week met Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.
Nou, je kunt zeker niet zeggen dat er sprake is van een padstelling. Dat is een woord wat veel gebruikt is de afgelopen tijd in allerlei commentaren. Er wordt stevig gevochten op allerlei plekken op de grond. En ja, zoals we de laatste weken ook hebben gezien, ook behoorlijk in de lucht. Er is van alles gaande. Je kunt wel zeggen dat op dit moment beide strijdende partijen niet in staat zijn een echte doorbraak op de grond te forceren. En dat misschien ook niet eens nastreven op dit moment. Iemand heeft het al als een beetje positional warfare genoemd. Daar lijkt het wel een beetje op. Hè, dat men een positie probeert te consolideren, goed in verdediging te brengen en ja, vast te houden wat men heeft. En
hoe lang kun je dat doen als je daarop speelt?
Als je voldoende mensen en middelen hebt, kun je dat lang volhouden. En daar hangt alles vanaf aan beide
lang
kanten.
Lang volhouden is dan, dat is geen kwestie van maanden, maar nog veel langer.
Ja, ik denk uiteindelijk, als je kijkt naar deze oorlog, dan zal die binnen een jaar nog niet voorbij zijn. Dus dan praten we over zeker 1 jaar.
Nou ja, dat is al stevig. Frans, zie jij het precies zo of niet?
Ja, de meeste analisten zeggen ook van dit jaar wordt waarschijnlijk een consolidatiejaar voor Oekraïne. Ja. In de hoop dat Oekraïne de Russische opmars, die mondjesmaat nog steeds wel aan de gang is, kan tegenhouden. En tegelijkertijd de mobilisatie in gang kan brengen weer. En in de hoop dat de westers materiaal weer die kant op komt. En tegelijkertijd dat ze hun eigen productiecapaciteit kunnen opvoeren.
Zowel Peter Weininga als Frans Ozinga zijn opnieuw te gast om te gaan luisteraarsvragen beantwoorden. We beginnen met een luisteraar die heel veel vragen altijd instuurt. Die ook heel bekend begint te worden in de Strateeg. Zeker door zijn naam, namelijk Handra Harry. En die wil het volgende weten. Rusland heeft meer mankracht en wapens en heeft snellere wapenleveringen. Die hoeft geen akkoorden af te wachten. En dan denk ik, zegt Handra Harry als leek, dat het beter is om het front te verbreden. Waarom wordt er dan in het noorden, aan de lange grens van Belarus, niet gevochten? Aan wie mag ik deze geven, aan Frans?
Nou, omdat Belarus momenteel officieel geen partij is in dit conflict. Belarus heeft geweigerd, wat dat betreft, om de handschoen op te pakken. En om te voldoen eigenlijk aan het verzoek wat Poetin, wat hij wel degelijk gedaan heeft. Poetin heeft wel degelijk druk uitgeoefend op Belarus om te zeggen van, hé, luister, begin daar eens dat conflict vanuit het noorden. Want daarmee kun je druk uitoefenen, dat ligt vlakbij Kiev. Daar begon de oorlog uiteindelijk ook in het noorden. En daarmee dwing je Oekraïne ook daar natuurlijk een deel van de schaarse krijgsmachtmiddelen naartoe te dirigeren. Maar tot nu toe heeft Belarus dat geweigerd.
Ja, dat is inderdaad de belangrijkste reden. Ook natuurlijk tot nu toe geweigerd. Dus allemaal de andere kant zijn opsomming. Meer mankracht, wapens, snellere wapenleveringen. Dat blijft heel 2024 in het voordeel van de Russen.
Nou, ik weet niet of ze snelle wapenleveringen krijgen. We hebben eigenlijk vanaf de zomer een relatieve stilte gezien op het gebied van raketaanvallen. En dat bleek ook, ze waren in feite raketten aan het opsparen. Bij de eerste raketaanval van 29 december, met 158 projectielen in totaal, zijn ook brokstukken gevonden waaruit de nummering bleek dat die in het vierde kwartaal van 2023 waren gefabriceerd. Dat betekent dus bijna rechtstreeks uit de fabriek aan het front gekomen en ingezet. Dat betekent ook dat er geen grote voorraden zijn. Dus het is maar de vraag of Rusland inderdaad over snelle levering beschikt. Het is wat anders natuurlijk als ze in grote aantallen spullen uit Iran en Noord-Korea erbij gaan krijgen. Dus dat moeten we even afwachten of dat echt groot volume aan...
Want Iran en Noord-Korea, als ze zouden willen, zouden ze dat kunnen. Want die hebben ook enorm veel. Die zouden enorm veel kunnen doneren aan de Russen.
Ja, en die kunnen ook enorm veel produceren natuurlijk. Want die fabrieken die draaien allemaal zoals dat, zoals ze dat in het verleden ook deden. Dus daar zit met name de dreiging.
Dan Ton Nuijer, die wil het volgende weten. Hij zegt, het lijkt me dat de rode lijnen dagelijks door Rusland worden overschreden. We hadden het daar vorige week ook over. En dat vraagt om goede tegenmaatregelen. Europa moet de belofte aan ondersteuning eindelijk gaan inlossen en leveren raketonderdelen waar Oekraïne zelf lange afstandsraketten van kan fabriceren. Ja, is dat de beste tegenmaatregel die je kan nemen?
Nou ja, of het raketonderdelen zijn of gewoon geld om die fabrieken in Oekraïne op te zetten. Ja. Dat maakt niet zoveel verschil. Ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat de Oekraïnse defensieindustrie in staat wordt gesteld om de eigen productie op te voeren. Ze hebben in feite al een behoorlijke basis. Want ook in de Sovjet-tijd leverde de Oekraïnse defensieindustrie heel veel voor het Sovjet-leger. Tot en met de grootste vrachtvliegtuig ter wereld, et cetera. Maar ook internationaal. Of intercontinentale raketten werden in Oekraïne gebouwd. Dus Oekraïne heeft een behoorlijke basis. Dus ja, als je daar goed in investeert, dan zou je vrij snel in Oekraïne een productiecapaciteit op moeten kunnen zetten. Ook voor lange afstandsraketten. Waarmee ze dan vervolgens Rusland kunnen bestoken.
Engeland en Frankrijk hebben de Storm Shadow wel geleverd. 200-300 hebben ze daarvan ingezet. Met groot succes, ook op de Krim en ver achter het front. Dat speelde zich met name af in het najaar van 2022. Dan zien we plotseling overal van die munitiedepots opgeblazen worden. Hoofdkwartieren worden uitgeschakeld. Waar nu de vraag om is waarom levert Duitsland niet de Taurus lange afstandsraket? Ja. Op de horizon speelt ze natuurlijk de levering van de F-16 af. En ook daar, die kan bewapend worden met lange afstandsraketten. Wij weten momenteel niet wat de stand van zaken op dat gebied is. Maar ook de F-16 kan dat. Dat hoeft niet eens de Taurus zijn. Dat kunnen ook gewoon de Amerikaanse lange afstandsraketten zijn.
Er is nog een vraag van Tom Nuijen. Hij zegt, Oekraïne lijkt sinds de winter doelbewust doelen in Rusland zelf aan te vallen na het verdrijven van de Zwarte Zeevloot uit Sebastopol. Dwingt dit de Russische luchtverdediging om keuzes te maken in welke gebieden ze afdoende bescherming voorzien en zet dit effectieve druk op de frontlinie? Peter.
Ja, dat dwingt ze inderdaad om keuzes te maken. Net zoals Oekraïne op dit moment ook die keuzes moet maken. En dan zul je zien, Rusland is nog veel groter dan Oekraïne, dat je niet heel Rusland kunt afdekken. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. En inderdaad, wat je aan het front inzet, kan je niet in het achterland inzetten en vice versa. En waarschijnlijk hebben ze niet genoeg om dat allemaal, zeg maar, helemaal zodanig af te dekken dat er niks meer doorheen komt. Dus ik denk dat dat een streven is van Oekraïne inderdaad ook, ja.
Ja. Wees er nog, vorig jaar zomer, 2023, de zomer, zien we plotseling een droneaanval op een vlag bovenop het Kremlin.
Ja.
En even later werd een vliegveld aangevallen 600 kilometer noord van het front. Ja. En dan merkte we al op hoe dun eigenlijk de verdediging is van Rusland op dat vlak. Ze hebben echt hun luchtveerstelling geconstateerd aan het front. Ga je daar voorbij, dan is daar niet zoveel. Dus dit heeft al, plotseling zien we in Moskou op verschillende daken een aantal luchtafweerstellingen neergezet worden. Ja, die moet je ergens vandaan halen. En het symbolische effect daarvan. Je brengt de oorlog naar de Moscovieten. Ja. Dat is een hele belangrijke.
Ja, ik denk het ook.
Sjoerd van Vilsen, die wil het volgende weten. Die heeft een vraag over de F-16. Hij zegt, die zal waarschijnlijk in 2024 het slagveld betreden, dit jaar dus. Het zal geen gamechanger zijn. Maar welke effecten verwachten jullie dat dit wapen wel zal hebben? En dan vervolgens ook van waaruit zullen ze opstijgen?
Nou, ze zullen opstijgen vanuit Oekraïne en niet vanuit een ander land. Dus daar moet de basis worden ingericht met de juiste infrastructurele eigenschappen, zeg maar, om met 16 operaties te ondersteunen. Dat is op zich al een voorwaarde. Daarnaast zullen ze, denk ik, zonder meer, Frans refereerde er vorige week al aan, de gaten in de Oekraïnse luchtverdediging kunnen opvullen. Daar waar geen dekking is van luchtverdediging, kunnen F-16's snel en tijdig worden ingezet om bijvoorbeeld kruisvluchtwapens af te vangen. Ik denk dat ze daar uitermate goed in zijn. Een volgende stap is natuurlijk de aanwezigheid van de F-16 en de inzet van de F-16 aan het front. Ja. Dan ga je een moment bereiken dat die inzet een doorslaggevend effect zou kunnen hebben. Dat betekent wel dat er luchtoverwicht moet worden gecreëerd door het front. Er zijn allerlei gradaties van, ook in tijd en plaats variërend, zeg maar. Maar dat betekent een behoorlijke effort om inderdaad de Russische luchtafweer, met name de S-400, waarvoor de F-16 kwetsbaar is, om die uit te schakelen of op afstand te houden. En dat zal, denk ik, met lange afstandswapens moeten gebeuren voordat je inderdaad de F-16 in grote aantallen langs het front kunt inzetten.
Oké, en dan vervolgens, als het dan gebeurt, als al die voorwaarden geschapen zijn en het lukt, dan nog, zegt hij, wordt het geen gamechanger, is dat waar?
Nee, je kunt, in het algemeen ben ik dat helemaal met hem eens. Ik huiver, ik vind, ja, de, Ja, ik vind het gebruik daarvan discutabel, zeg maar. Van,
het is een beetje denk in krantenkoppen ook, hè? Van de gamechanger. En het is te ongenuanceerd.
Het kan gamechanger, weet je wel. In die lange afstandsraketten zouden gamechangers zijn. En de F-16 zou ook een gamechanger zijn. Nee, in feite gaat het om het strategisch vernuft waarmee ze worden ingezet. En natuurlijk vergroot het de inzetmogelijkheden. En de slagkracht van de Oekraïense leger, absoluut. Dus de mogelijkheden worden ook groter. Maar uiteindelijk gaat het om het strategisch vernuft waarmee deze worden ingezet. Dus uiteindelijk zou dat wat tussen de oren van een commandant plaatsvindt, de gamechanger moeten zijn. Met de middelen natuurlijk die hem in staat stellen te doen wat hij zou willen doen.
Ja, dat is iets anders inderdaad dan die gamechanger. Tenzij er wel iets is, een bepaald wapen of de opvolger van de F-16 wellicht. Maar dat soort termen zijn dus te groot. Nou, moeten we beter niet mee gebruiken.
Kijk, nucleaire wapen, dat was een gamechanger.
Ja.
Maar verder,
nee, dat...
kijk, het toevoegen van een nieuw type wapensysteem aan een bestaand arsenaal vergroot eigenlijk de diversiteit. Vergroot je handelingsopties en daarmee vergroot je ook de onzekerheid voor je tegenstander. Dus het zijn allemaal kleine puzzelstukjes die in elkaar passen. Heb je überhaupt geen luchtmacht, ja, dan praat je al over een hele andere krijgsmacht. En daarmee ook over welke strategische opties je überhaupt ter beschikking staan. Heb je wel een luchtmacht en een moderne vliegtuigen, ja, dat doet wat. Je brengt eigenlijk ook de modernste vliegtuigen in beeld met jouw opmerking. Stel, we verschaffen F-35's aan Oekraïne, ja, dan wordt het nog veel gemakkelijker voor Oekraïne om luchtoverwicht te bereiken.
Ja.
Daar wordt niet over gesproken, maar een van de opties die ik vind, die is eigenlijk onderbenut in het begin van de oorlog, of na aanloop van het begin van de oorlog, is NAVO, het Westen, had makkelijk een no-fly zone kunnen neerleggen met F-35's. Waarbij we bij Poetin de risicoafweging hadden neergelegd. Weet je zeker dat je met het begin van de oorlog in direct contact wil komen met eigenlijk deze superieure technologie van de NAVO. En daarmee ook de politieke risico's ze wil incasseren. Maar nog steeds zouden we kunnen zeggen, in het westen van Oekraïne, en dit is echt, hier steek je nek mee uit, in het westen van Oekraïne, waar we ook al die beschietingen zien in Odessa, waarbij vervolgens ook verschillende raketten in Bulgarije en dergelijke komen, nog steeds kan het westen zeggen van luister, wij gaan in West-Oekraïne een no-fly zone en een missile defense zone neerleggen, waarmee we defensiecapaciteiten vrijspelen voor Oekraïne, die ze aan het front kunnen neerzetten. Uit humanitaire overweging, puur defensief. Je schiet geen Russisch vliegtuig neer, dus de risico's zijn ook een klein. Maar je laat wel zien, we hebben skin in the game. Dit is een politiek signaal. Dus wel degelijk zou je daarmee, dat zou een gamechanger zijn, met name op politiek strategisch niveau.
Nou ja, goed, toch wel, hè, Peter? Op deze manier weten we wel mee eens dat je het zo omschrijft.
Nou ja,
maar ja, dan is het een gamechanger, lijkt mij.
Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet er wel iets tussen de oren van de gemiddelde Europese burger veranderen.
Ja, dat klopt.
Want tot nu toe willen we ook geen skin in the game. Dat is het grote probleem.
Zou iemand dat wel voor elkaar kunnen krijgen?
Poeh, daar is leiderschap voor nodig. En als ik er om me heen kijk, in politiek...
grappige is dat Joseph Borrell van de Europese Unie... Ja. heeft in september 22 wel gezegd, toen de oorlog al een half jaar aan de gang was... van volgens mij hebben wij een afschrikkingsmiddel onbenut gelaten. Als we inderdaad daar gewoon met F-16's en andere vliegtuigen hadden geoefend... voorafgaand aan 24 februari 2022... als we op de grond oefeningen hadden gehad... had de situatie heel anders uitgezien. We hebben onszelf afgeschrokken.
Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Maar zoals mijn moeder wel zei, als hadden komt, ze hebben te laat. Dus we moeten nu zeg maar vooruitkijken en kijken hoe we dit kunnen omkeren.
Nee, nou weet ik wel, al die kennis vandaan komt, heb je voor je moeder. Dat is in ieder geval dat is wel belangrijk. Melvin Beckers, die zegt, ik heb gelezen dat Johnson van de Republikeinen met Biden wil praten over een steunpakket voor Oekraïne en financiering voor de grensbewaking. En de steun voor Oekraïne is afhankelijk van afspraken over die Amerikaanse grensbewaking. Op dit moment bestaat het risico dat niet alleen een impasse dreigt wat betreft steun aan Oekraïne, maar tevens dreigt een government shutdown. Is het niet beter om een bepaalde strategie uit te denken? Biden kan kiezen of delen en dan krijgen we het. Hè? A, hij gaat akkoord met alle eisen van de Republikeinen wat betreft grensbewaking in ruil voor een minimaal steunpakket aan Oekraïne. B, Biden gebruikt het presidentieel decreet en als relatie, hij forceert de Republikeinen een government shutdown na dus gebruik van het presidentieel decreet. En C, we doen niets en we stevenen af op een government shutdown en geen steunpakket voor Oekraïne. Nou, dat zijn drie mogelijkheden, drie strategieën die je zou kunnen hanteren. Wat is de beste? Of zit hij daar niet tussen?
Nou, ja. Ik vind het verontrustend om te zien dat afgelopen week Biden inderdaad heeft gesuggereerd dat hij best wel bereid is om, als het gaat over die grensbewaking, dat hij daar geld in wil steken en maatregelen wil treffen. En vervolgens hoor je een aantal congresleden van de Republikeinse Partij zeggen van ja, maar dat gaan we toch niet doen. Want dat straalt positief af op Biden.
Ja.
Ja, dat is het probleem.
Ja.
Het gaat niet zo meer om de inhoud. Het gaat om alles. We zijn tegen alles wat de Democraten doen. Dat is eigenlijk het probleem op dit moment. En iedere Republikein kijkt over zijn schouder mee. Want Trump kijkt natuurlijk ook mee. Die neigt, die hijgt bij hun in de nek, zeg maar. Oeh, ik moet geen dingen doen die Trump niet aanstaan. Dus. En dat verlamt de Amerikaanse politiek op dit moment. Ik denk inderdaad, als ik moet kiezen uit de drie opties, dan is de A-optie de beste optie. Of dat helemaal zo een vorm zal worden gegeven zoals het is geformuleerd, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat er een deal zal komen. En dan gaat er een vorm van steun weer naar de Oekraïne komen. Overigens ook naar Israël, want ook daar moet over worden gesproken.
Toch interessant om Adam nog even te herhalen. Dus hij gaat akkoord met alle eisen van de Republikeinen wat betreft grenzenwaking in ruil voor dat minimaal steunpakket. Het is nogal wat hoor.
Ja, of die akkoord zal gaan dus met alle eisen, dat is de vraag. Dus het zal een afgezwakt steunpakket worden, denk ik. Hij zal duidelijk op een compromis proberen uit te komen. Ja, en dan is de vraag of dat voldoende is.
Ik vind wat hierachter speelt het narratief wat intussen ondermijnd is van de Republikeinen. Van luister, Europa moet veel meer doen en dat geld gooien we zomaar weg naar Oekraïne. Daarvan zegt Biden, wacht even. Het merendeel van die 60 miljard, waar hij het dan heel veel heeft, wordt gewoon besteed in Amerika zelf. En in de militaire industrie. Dus het geld verdwijnt helemaal niet. Dat is goed voor de Amerikaanse staat, goed voor de werkgelegenheid. En vervolgens kan hij laten zien dat Europa intussen al meer aan steun levert aan Oekraïne in financiële termen dan in Amerika zelf. Als je kijkt naar ook het bruto nationaal product, het percentage, dan zit Nederland volgens mij op de 7e of 8e plek intussen. Amerika bungelt ergens onderaan. Dus in die zin ziet Biden al kans om de narratieven, gewoon de argumentatielijnen van de Republikeinen, te ondermijnen. Maar uiteindelijk doet dat voor de Republikeinen er weinig toe.
Heren, hartelijk dank. Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. En wil je De Strateeg vaker horen, abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.